Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandartspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als tandartspraktijkprofessional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welk type manager ben jij? Zit je er bovenop? Houd je alles in de gaten en meld je direct aan je teamleden als er iets niet goed gaat? Of geef jij jouw team vertrouwen, zodat ze zelf zaken goed kunnen regelen en zelf kunnen invullen? Dus eigenlijk, denk jij voor je team of wil je dat ze voor jou en voor de praktijk denken? Ik hoor namelijk heel vaak geluiden van praktijkmanagers, praktijkeigenaren, dat ze alles moeten controleren en moeten voorkouwen. En ik moet meteen even denken aan een praktijkhouder. Vorige week was natuurlijk vakantie, althans in een deel van het land. Deze praktijkhouder was met haar gezin op skivakantie. En ik heb haar echt het advies gegeven tijdens haar vakantie, je hoort het goed, tijdens haar vakantie contact gehad, om haar team met rust te laten. Ze was serieus in staat om haar team, nou laten we zeggen op 1500 meter afstand, en geheel goed bedoeld hè, dat ze dit deed, maar ze was serieus in staat om haar team nog te vertellen wat er moest gebeuren. En juist door haar telefoontje, ze belde met de praktijk natuurlijk, haar hele team gewoon in rep en roer te krijgen. En natuurlijk doe je dit als praktijkeigenaar omdat je denkt dat dit is wat je team nodig heeft. Je doet dit natuurlijk niet om je team op tilt te jagen, maar dit is wel wat er gebeurt. En de vraag is hierbij, wat maakt dat jij denkt dat je hier goed aan doet? Waar komt dit door? Komt dat dan door jouw team of komt dat misschien wel door jou als manager? En ik geef nu een voorbeeld van een praktijkhouder, maar dat zou natuurlijk ook een praktijkmanager kunnen zijn. En in dit geval vind ik het ook heel leuk om te noemen dat het zelfs een praktijkeigenaar betreft die echt door haar team gedragen wordt. En vooral omdat ze meer dan goed is voor haar team. Echt het beste met ze voor heeft. Ze verwendt met cadeautjes. Heel betrokken is. Maar het is ook een praktijkhouder die het niet voor elkaar krijgt om haar team, laat ik het zo zeggen, om haar team dat te laten doen wat ze eigenlijk zelf graag zou willen. Zij kan nog niet zien dat je juist helpt door niet te helpen. Sorry, was mijn computer even tussendoor. En bovendien, juist een vakantie, dat is een moment dat je jouw team vertrouwen kunt geven. Juist zo'n week is gewoon heel mooi dat je op afstand, jij mag het even loslaten. En natuurlijk gaat niet alles goed en gaat niet alles zoals jij het graag zou hebben gezien. Hoe erg is dat? En ik ga ervan uit dat jouw team jou echt wel contact als de boel in de brand staat. Dus op het moment dat jij vanaf je vakantieadres, en het hoeft natuurlijk niet vakantie te zijn, het kunnen ook andere momenten zijn, maar altijd nog bezig bent om jouw team te vertellen wat ze moeten doen. Ja, waar ben je dan mee bezig? Dan gaat er in mijn ogen ergens iets niet goed. En als je dus wilt dat jouw team zelf in actie komt, hè, zelf de regie pakt, dan moet je ze deze autonomie ook geven. En dat doe je dus niet door vanaf je vakantieadres te vertellen wat ze moeten doen. En je moet ook even denken aan een andere situatie. In dit geval is de praktijkhouder die zelf belt. Maar ik zie ook nog wel eens situaties waarbij een praktijkhouder niet de enige praktijkhouder is. En wel met vakantie is. En vanaf het vakantieadres ook nog bemoeienis met de praktijk heeft. En ook daar geef je niet alleen het team geen vertrouwen. En dat is vaak iets wat zo'n praktijkhouder zelf niet eens goed in de gaten heeft. Maar het kan dan ook nog zo zijn dat je daarmee de andere praktijkhouder eigenlijk overroelt. Dus naar het team toe misschien wel het signaal achterlaat. Hè, of het team zelf het gevoel geeft van nou, ze vertrouwt haar of zijn collega helemaal niet. Nou, dit is één voorbeeld van zo'n situatie. Ik wil nog een voorbeeld delen, vast ook herkenbaar. En dat noem ik de wij- en zij-cultuur. Of, nou, het ligt een beetje afhankelijk van de situatie, de wij-, hij- en zij-cultuur. Waar gaat dat om? Teamleden die bijvoorbeeld roepen, wij hebben al heel lang een veel te hoge werkdruk. En nu komt hij. Zij doen er niets aan. En met zij wordt dan natuurlijk de vinger gewezen naar het managementteam. Of een team of teamleden. Het is vaak een deel van het team wat daar vrij duidelijk in is. Wij lopen voortdurend uit. Of mijn agenda is veel te strak ingepland. Elke keer hetzelfde. Ik heb het al heel vaak aangegeven. En dan weer met die toevoeging. Zij doen er toch niks aan. Nou, als je deze tweedeling herkent, hè, deze wij-zij-cultuur, dan is er werk aan de winkel voor jou. Wat hier in dat laatste voorbeeld gebeurt, dat is dus dat de teamleden elk probleem naar jou als manager delegeren of naar jullie als MT. Nou, misschien goed om eens even voor jezelf te bedenken. Hoe zit dat bij jou? Delegeert jouw team elk probleem naar jou? Of komen ze pas bij jou als ze er echt niet uitkomen? En geef jij ze dus die autonomie om zaken vooral eerst zelf op te lossen? Nou, ik weet zeker dat in het geval van autonomie, als jij ze autonomie geeft, dat jouw teamleden echt veel gelukkiger zijn. En het betekent niet dat dat ook altijd even makkelijk is. Hè? Dat je, als je het zelf mag oplossen, dat het allemaal moeiteloos gaat. Want natuurlijk geeft dat situaties, ja, waarbij ze zelf ook even van de rebel zijn. En denken van, goh, hoe los ik dit op? Maar het geeft veel meer voldoening en ook veel meer zingeving als ze daar zelf even over na mogen denken en als ze het zelf mogen gaan oplossen. En ik geloof er echt in dat heel bepalend is voor werkplezier en dus ook voor praktijkgeluk. Dat mensen gewoon, dat jij ze stimuleert en inspireert om daar zelf vooral mee aan de slag te gaan. En het klinkt nu allemaal heel makkelijk zo van, ja, als ik dat doe, dan wordt het bij mij helemaal niks. Maar daar ga ik zo natuurlijk meer over vertellen van, hoe kun je nou zorgen dat je dat proces wel structureert. Op het moment dat jij dus toelaat om alle apen op jouw schouder te nemen, dan houd je ook de wij-zij-cultuur in stand. En dus ook als het misschien niet zo extreem is als ik het net schets, maar als jij als praktijkhouder of praktijkmanager heel vaak of de neiging hebt, heel vaak is misschien een beetje onaardig, maar de neiging hebt als jou een vraag wordt gesteld, dat je eigenlijk meteen denkt, oh ja, kom ik op terug, los ik op. Dan mag je er wat mij betreft ook wel over nadenken. Dan heb je ook de uitdaging om hier ook eens bij stil te staan. En vooral na te gaan denken over de vraag, hoe kan ik nou helpen door niet te helpen? En van die wij- en zij-cultuur naar een gezonde situatie te komen en de regie veel meer op de werkvloer te leggen. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat kost echt heel veel tijd. En dat is vaak ook al een reden waarom mensen er niet aan beginnen. Dat ze denken, nou, laat maar, volgende keer weer. Maar als je daar niks aan doet, dan blijf je daar, dan blijf je daar ook in zitten. Dus dit vraagt in de meeste gevallen echt om een behoorlijke verandering. En die verandering die zit in drie zaken die heel erg met elkaar te maken hebben. Allereerst begint het met een verandering van mindset. Dat is wat je wil bereiken. Dat mensen gewoon gaan omdenken, anders gaan denken. Van die automatische piloot van nou, het management moet het oplossen. Nee, wat kan jij veranderen? Dat vraagt om een verandering van mindset. Er moet iets veranderen in de bloedbanen, zeg ik altijd. En om die verandering die verandering van mindset die is dus nodig om de cultuur van jouw praktijk te veranderen. Dat is het tweede. En als je dus af wil van die wij-en-zij-cultuur, dan moet er echt iets in die mindset veranderen bij iedereen. En echt bewust bij iedereen, dat is niet alleen jouw teamleden, ook dus bij jouzelf. Want jij bent degene die nu overal misschien wel bovenop duikt en het heel lastig vindt om jouw team die autonomie te geven. Dus om daar invulling aan te geven, moet er iets veranderen in de structuur. Dus dat is de derde. Het zijn er dus drie. Mindset. En die mindset heeft weer alles te maken met cultuur. En om een cultuuromslag te maken, mag je wat gaan aanpassen of moet je wat gaan aanpassen in de structuur, in de werkprocessen, in hoe jullie samenwerken in jouw praktijk. Want de structuur is gewoon een hele fijne kapstok om het voor jouw praktijk goed te organiseren. En uiteindelijk is dus het doel wat je hiermee wilt bereiken, dat jouw teamleden zichzelf als een hele belangrijke sleutel gaan zien. Als een essentieel puzzelstukje dat niet mag ontbreken in die hele mooie puzzel die jullie aan het leggen zijn. En nogmaals, als jij denkt dat je dit in een maand geregeld hebt, nou, dan moet ik je echt teleurstellen, want dit kost maanden. En zo niet voor sommige praktijken misschien wel een paar jaar. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Want als je hier echt, ik heb natuurlijk ervaring met het begeleiden van praktijken. Als je hier één op één, als je hier echt met je team mee aan de slag gaat en met sommige mensen inderdaad één op één, nou, dan kan je dit echt in een jaar realiseren. En misschien dat het voor bepaalde personen iets langer duurt voordat het kwartje valt. Maar het vraagt vooral om een stukje, om die consequente aanpak. En dus om veel flinke investeringen, tijd, natuurlijk dus geduld. Maar als jij bedenkt wat het je nu kost, denk aan de frustraties van jou, van je team. Misschien wel verzuim, verloop, alles wat erbij komt kijken. Dan weet jij ook dat deze investering het gewoon waard is. En dat je er eigenlijk niet omheen kan. Omdat het op zoveel zaken in jouw praktijk invloed heeft. Dus ga gewoon vooral eens nadenken. Kom ik weer met mijn zinnetje. Wat kost het je als je het niet doet? Wat gaat het jouw team opleveren? En ook de kern van mijn verhaal. Ik ga het toch weer herhalen. Zoals elke verandering of omslag die je wilt realiseren, verbetering. Alles begint met dat je helder voor ogen moet hebben. Wat wil je dan bereiken? Want zomaar lukraak aan de slag gaan, dat heeft geen zin. Weet je, wat is je doel? Wat is jouw verlangen? Hoe ziet dat ideale plaatje? In dit geval die cultuuromslag. Anders werken met elkaar. Hoe ziet dat eruit? Want de voorkant van deze puzzel, die heb je nodig om er ook een gezamenlijk doel van te maken. En in dit geval, kijk, als praktijkmanager, praktijkhouder, heb je natuurlijk ook te maken met doelen waar je voor als management mee bezig bent. Is je team misschien wat minder bij betrokken. Maar in dit geval is het echt iets wat je met je team wilt gaan realiseren. Dus het is heel belangrijk dat dit echt een gezamenlijk doel wordt. Zodat het voor iedereen duidelijk is welk onderdeel zij hiervan zijn. En ook heel belangrijk, zodat ze kunnen voelen en ervaren of ze hier ook onderdeel van willen zijn. Want laten we wel wezen, als dat niet zo is, als jij dit heel duidelijk schetst en weet te voeren van jongens, dit is zoals ik het voor me zie, zo wil ik, hier wil ik met jullie naartoe. Als dat voor een teamlid niet goed voelt, ja, dan kan je dat ook maar beter meteen duidelijk hebben. Dan ja, moet je misschien in het ergste geval wel uit elkaar. En ja, vervelend, maar op mensen die hier niet in mee willen, kan je niet bouwen. Dat zijn uiteindelijk, dat zou een stoorzender in jouw praktijk kunnen worden als iemand daar toch elke keer met de hakken in het zand blijft zitten. Nou, we gaan het nu niet hebben over dat ideale plaatje. Ik heb er al een podcast over opgenomen, dus ga vooral die even luisteren, hoe je daarmee aan de slag gaat. Maar maak jouw doel dus beeldend en visueel. Hoe weet je, zeg maar, dat je dat hebt gerealiseerd? Als je die wij- en zij-cultuur compleet zat bent en of misschien niet meer voortdurend gevoel wilt hebben dat je altijd overal bovenop moet zitten, mensen moet vertellen wat ze moeten doen, hoe zou het er dan voor jou uit moeten zien? Wat zijn de succesfactoren voor jouw praktijk in jouw ideale plaatje? En succesfactoren, dan denk ik vooral aan wat is er voor jou het allerbelangrijkste. Als je dan op afstand de boel aan het controleren bent, ga dan voor jezelf eens na welke factoren zijn voor mij echt bepalend om die praktijk succesvol te laten zijn. En voordat je denkt van ja, wat is dan succes? Nou, weer een heel ander verhaal. Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar om je te helpen, ik denk natuurlijk graag in praktijkgeluk. Dus wat is voor jou bepalend om de hoogste waarde te kunnen leveren voor jouw patiënten? Of de hoogste waarde voor jouw team, dat alle teamleden optimaal kunnen samenwerken, dat ze in een flow zitten, dat het lekker loopt. Maar ook, wat is bepalend om de hoogste waarde voor jouzelf als praktijkhouder te kunnen leveren? En als dit voor jou lastig is, misschien werkt dan de volgende manier. Stel dat je nu het gevoel hebt dat je alles moet controleren. Ga dan gewoon eens een week bijhouden. Wat betreft dit dan allemaal? Wat zijn nou zaken waarbij je elke keer weer voelt, oh ja, shit, eigenlijk had ik nu een telefoontje gepleegd, of had ik nu iemand aan zijn staart getrokken, of die dit of dat wilde doen. Ik weet niet of je het meteen los kan laten, niet meer kan doen, maar zorg in elk geval dat je opschrijft als je die prikkel weer voelt opborrelen. En wat er dan misgaat als jij op dat moment niet ingrijpt. Dus door het gewoon eens een week bij te houden, kun je ook zien van, betreft het iedere keer dezelfde zaken, en ga je vanzelf ook de grote lijn zien van wat er, ja, wat is er dan ook voor jou belangrijk, hè? Want dat volgt daar natuurlijk ook uit. En in elk geval, wat doet jouw team dan nog niet zoals jij dat graag zou willen? Nou, dan kan je vervolgens daarin een prioritering, hè, dus in volgorde van belangrijkheid aangeven. Wat dus bepalend is voor het succes. En met name welke zaken, hè, in zaken die dan nu nog niet zo goed gaan. Want laten we niet vergeten, er gaan natuurlijk ook zaken wel goed. En die zijn misschien voor jou ook heel belangrijk. Maar als die heel goed gaan, dan hoef je daar natuurlijk minder aan te veranderen. Je zou er misschien nog wel uit kunnen halen. Wat maakt nou dat dat wel goed gaat? En geef je daar dan bijvoorbeeld wel autonomie aan je team? En hoe komt dat dan? Hè? Dat is natuurlijk ook interessant om eens te analyseren. Nou, en naast het feit dat je dit voor jezelf gaat doen, ga je ook je team vragen om dit te doen. Dat is mijn advies, hè, om dat te doen. Dus doe het vooral samen. En vraag ze wanneer of waar zij dan het gevoel hebben dat ze door jou worden gecontroleerd, of dat jij ze in hun nek zit te hijgen. Waar willen ze meer verantwoordelijkheid in dragen? Wat is volgens jouw team, wat zijn volgens jouw teamleden succesfactoren? Welke succesfactoren zijn voor hun belangrijk? En dat zijn soms toch andere dan voor jou. En ook hier weer, wat is dan de volgorde van belangrijkheid? Dus dan, ik noem nu wat een manier is om het te doen. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om dit in kaart te brengen. Kies vooral wat bij je past, hè, wat goed voelt voor jou. Maar een verandering van mindset en hiermee die cultuur, dat heeft gewoon met heel veel zaken te maken. Dus daar moet je even goed over nadenken om eens een kaart te krijgen van waar loop ik dan tegenaan? Welke werkzaamheden gaan niet goed? Wat heeft dat dan te maken met mindset? En ja, kernwaarden zijn daar ook heel belangrijk in. Nou, als je dat dan voor jezelf hebt bepaald en voor je team, dan ga je vervolgens die input verzamelen, ga je bij elkaar leggen. En dan ga dan eens kijken of je hier een gezamenlijk doel uit kunt halen. En dat is natuurlijk ook altijd best ingewikkeld, want zeker als het hele verschillende zaken zijn, dan is het lastig, maar je moet keuzes maken. Je kunt niet alles tegelijk doen. Dus pak vooral weer, daarom is die prioriteringen en die volgorde van belangrijkheid gewoon goed. Haal daar gewoon eerst een paar punten uit. Het mooiste is natuurlijk als jullie met dezelfde punten komen. Hè, dan is het lekker om daarmee te beginnen. En de rest komt later. Weet je, ga eerst. Het moet ook realistisch zijn. Nou, als er toch verschillen zijn, zorg dan dat er van jou 1 tot 3 punten opkomen. En ook 1 tot 3 punten van je team. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind 3 punten in totaal waar je als team mee aan de slag gaat eigenlijk al meer dan voldoende. Dus maak keuzes. Belangrijk is in elk geval dat je verbinding creëert. En dat doe je dus doordat je gezamenlijk, hè, jij met je team een doel gaat bepalen of doelen gaat bepalen. Waar ga je als eerste mee aan de slag om het te realiseren? En nou, ik heb het volgens mij nu al 10.000 keer benadrukt, maar het gaat dus echt om dat het zaken zijn waar je met z'n allen voor wilt gaan. Hè, waar iedereen onderdeel van is. Want dan voelt iedereen ook echt die urgency, die betrokkenheid van yes, weet je, dit is iets wat we heel graag willen bereiken. En misschien, ik moet zelf weer even denken aan het voorbeeld wat ik vaker heb genoemd. Ik vind dat zelf een heel leuke metafoor. Hè? Om topsport, om hierbij te denken aan topsport. Denk aan Max Verstappen. Denk aan, nou, we zitten nu in de winter, in februari, aan onze schaatshelden. Hele mooie voorbeelden van mensen die dit niet alleen bereiken. Dit succes wat ze doen, het voor ogen hebben, een heel scherp doel voor ogen hebben of een nummer 1 worden. Dat doen ze met een heel team waar ze voortdurend met elkaar streven naar een bepaalde verbetering, naar perfectie. Echt dat doel voor ogen hebben, in hun geval nummer 1 worden, voor goud gaan. En de vertaalslag naar de praktijk. Bepaal wat jullie goud is. Waar wil je als team voor gaan? Wat kan jouw team verbinden? En misschien even een kanttekening, want het is natuurlijk wel belangrijk dat je voor ogen houdt dat alles in de praktijk draait natuurlijk om het primaire proces. Uiteindelijk gaat het om die patiënt en zorgen dat alles goed in die praktijk georganiseerd is om dat primaire proces goed uit te kunnen voeren. En de rest van de praktijk faciliteert dit primaire proces. Denk bijvoorbeeld aan jouw receptie. Betekent niet dat de balie ondergeschikt is, maar de doelen die je dus met het team gaat bepalen moeten dus wel gerelateerd zijn aan dat primaire proces of alles dat dat faciliteert. Nou, tenzij je daar zelf natuurlijk hele andere ideeën bij hebt, maar dit zou mijn voorkeur hebben. Nou, wat zou nou zo'n doel kunnen zijn? Hè? Laten we het eens even praktisch maken. Het heel logisch zou kunnen zijn dat hier bijvoorbeeld een doel uitkomt van, nou, we willen het werkplezier vergroten van de praktijk. We hebben nu eigenlijk geen werkplezier omdat die praktijkhouder, of jij als praktijkhouder, zit in hun nek te hijgen. Hè. Ze worden eigenlijk continu op hun vingers getikt. Ze moeten, ze krijgen van op maandag te horen dat ze iets zo moeten doen. En op dinsdag dan heb je alweer iets anders bedacht. Dat geeft geen werkplezier. En dat zit natuurlijk weer in communicatie, in samenwerking, misschien wel in feedbackcultuur. Hè. Dus dat is veel groter. Maar dat zou een doel kunnen zijn. Het kan ook zijn dat je zegt, nou, weet je, het is bij ons echt niet op orde. Wij moeten echt de WIP-richtlijnen beter gaan naleven. Of eentje die in elke praktijk natuurlijk belangrijk is. Een optimale agendaplanning. Weet je, daar heeft vaak ook het aanspreken van je team mee te maken. Dat jij het gevoel hebt dat die agendaplanning er niet goed uitziet. Dat je altijd denkt van, nou, ik kan eigenlijk net iets schuiven. Of ik had het zo gedaan, dan was het efficiënter geweest. Of waarom zitten er weer gaten tussen? Of waarom is die behandelaar weer eerder naar huis gegaan? Nou, dat zijn vaak van die dingen waardoor je het gevoel hebt dat je overal bovenop moet zitten. Dus een doel kan zijn het verhogen van die optimale agendaplanning. Nou, natuurlijk ga je zorgen dat je die doelen, ik noem er gewoon nu maar een paar, hè. Bij jullie komen er ongetwijfeld andere uit. Natuurlijk ga je die doelen SMR maken. Specifiek, meetbaar en realistisch. Ik gebruik geen SMART, vind ik te ingewikkeld. Ik vind specifiek, meetbaar en realistisch is precies wat je nodig hebt om een doel heel helder te krijgen. Ik ga daar nu verder even niet op in, maar het gaat er in elk geval om dat je wel moet weten wanneer heb je dan een doel bereikt. Hè? En als je puur alleen maar zegt, nou, we willen optimale agendaplanning. Ja, doel, hoe weet jij dan wanneer het optimaal is? Dus bepaal daar, maak dat specifiek, meetbaar en realistisch. Vervolgens, als je dan die doelen hebt bepaald, dan kan je samen gaan kijken, wat is er voor nodig? En hier komt het aan op die structuur. Hier ga je dus kijken, als wij voor die optimale agendaplanning willen gaan, als we dat met elkaar op zo'n manier willen gaan doen, dat jij rust hebt als praktijkhouder, dat daar de receptie, maar misschien wel jouw hele team, helder voor ogen heeft wat jullie daarin willen gaan bereiken en hoe jullie dat gaan doen, dan heb je kaders nodig. Dus hoe zorg je voor een gestroomlijnde manier van werken? En dat je dus echt gaat kijken hoe je dan met elkaar wilt samenwerken, wat je van elkaar verwacht in de uitvoering. Voor mij is overigens een gestroomlijnde manier van werken, daar ben ik met Medic Flow mee bezig. Hè, ons kwaliteitsmanagement systeem op Medicplek. Geven we overigens nu ook leuke webinars over. Voor mij is een gestroomlijnde manier van werken dat het voor iedereen helder moet zijn welk resultaat je wilt bereiken en ook hoe je hier gezamenlijk invulling aan geeft. Of welke mensen daar invulling aan geven, zodat het gezamenlijk voor iedereen gezamenlijk werkt. Dus wie welke rol hierin heeft. En laat duidelijk zijn, dat betekent voor mij niet dat medewerkers elke dag moeten voldoen aan regeltjes. Hè? Dat je dus gaat bepalen op papier hoe procedures zijn. Dat je allemaal instructies daar neerzet. Mensen vinkjes moeten gaan zetten. Nee, want dat zijn weer de situaties waar ze dan vervolgens op de vingers worden getikt en niet aan voldoen. En natuurlijk wil je een uniform werkproces, maar het gaat er niet om dat we vooral met de vinger gaan wijzen als het niet zo gebeurt. Dat geeft namelijk geen voldoening. En al helemaal niet het gevoel dat je ook een zinvolle bijdrage levert als teamlid in jouw praktijk. Dan wordt het namelijk gewoon een doel op zich. Ja, ik vind dit altijd heel lastig om uit te leggen, want ik merk dat op het moment dat je met die structuur aan de slag gaat, ontkom je er niet aan om dingen op papier te zetten. Maar het moet dus geen doel op zich worden. Dat je echt vervolgens, je wil dat je op die manier gaat werken. Maar natuurlijk is het zo dat als mensen dat eenmaal goed hebben, hè, kijk nu naar assistenten, die weten echt wel hoe ze jou moeten assisteren. Maar als je wil dat mensen een bepaalde verantwoordelijkheid krijgen, dat ze het op een bepaalde manier doen, moet je wel duidelijk hebben hoe spreek je dan af dat een werkproces gaat. Dus hoe ziet dat uniforme werkproces eruit? Echter, en dit is echt een hele dikke, ik hou niet zo van het woord maar, hè, maar dus een hele dikke echter, dubbele punt. Het moet er altijd om gaan dat je iedereen laat, hoe zeg je dat? Dat iedereen echt voor de beste oplossing gaat voor jouw patiënt. Dus als jouw patiënt iets anders nodig heeft en jullie hebben afgesproken dat je aansluitend plant en je merkt dat die patiënt daar echt heel ongelukkig van wordt en dan hemel en aarde moet bewegen, nou, dan ga je, dan geef je dus ook hier jouw teamlid de autonomie om daar dan de juiste afweging in te maken. He, natuurlijk heb je afgesproken van we plannen aansluitend, maar als dit in het geval van zo'n patiënt, moet je het natuurlijk niet bij elke patiënt doen. He, maar als je echt het gevoel hebt van ja, nou weet je, hier kom ik mijn patiënt niet mee tegemoet. Laat dan ook de vrijheid aan jouw teamlid om daar gewoon, dat jij erop kunt vertrouwen dat jouw teamlid daarin gewoon de juiste afweging maakt. Wat het beste voor die patiënt is, maar ook daarmee wel natuurlijk rekening houdt met de praktijk. En dat zal een keer niet de juiste keuze zijn geweest of niet de keuze die jij hebt gemaakt. Maar vertrouw erop dat jouw teamlid dat doet, wel met de beste bedoelingen doet. En als dat vaker niet gaat zoals jij dat wil, evalueer dat dan weer met elkaar. Dan zit daar dus weer een stukje verbetering in, dat je daar weer de afspraken kunt aanscherpen die je samen maakt. Maar ik geloof dus dat het echt een gezonde mix moet zijn van enerzijds een basiswerkwijze, een uniforme werkwijze, die je dan combineert met ruimte voor maatwerk. Zodat je de patiënt, jouw team en ook voor de praktijkhouder die hoogste waarde creëert. Hè? Dat werkgeluk, praktijkgeluk. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Ik ben van praktisch, zoals jullie weten. Weet je? Dus als je laten we het voorbeeld van optimale agendaplanning er even bij houden. Als je daar dus structuur, hè, die uniforme werkwijze voor wilt afspreken. Dingen waar je dan bijvoorbeeld aan moet denken is, ik noemde het net al, dat je aansluitend afspraken plant. Ook als het 6 maanden later is, dat je niet denkt, nou ik heb nog een hele agenda leeg. Nee, als er al 1 afspraak in staat, dan is de instructie dat de volgende afspraak daar aansluitend op wordt gepland. Hè, of als je met blokken werkt, dat je wel zorgt dat je in die blokken de afspraken plant. Hoe ga je om met pijnklachtenblokken? Hè, mogen ze bijvoorbeeld pas worden gevuld op de dag zelf? En als je ze dan toch eerder vult, spreek je bijvoorbeeld weer af met elkaar dat je wel elders op de dag weer een ander pijnklachtenblok open moet zetten. Hoe ga je om met afzeggingen? Maak je gebruik van een wachtlijst? Dat je weer mensen kunt opbellen die wellicht eerder voor een afspraak willen komen. Bewaak ook dat gaten in de agenda worden opgevuld. Dat je dus elke keer vooruit kijkt, minimaal een paar dagen vooruit. Wat kan ik daar nog aan doen? En hoe wil je dan dat daarmee om wordt gegaan? Maak daar afspraken over. Dus ook daar kan je misschien bellijsten voor inzetten. En als er dingen afwijken, dat je gewoon ook, en jouw team komt daar niet uit. Hè, in dit geval zal het iets zijn wat jouw receptionist of jouw baliemedewerkers natuurlijk doen. Spreek dan ook af dat ze tijdig signaleren bij jou of bij jou als praktijkmanager. Dat ze daar tegenaan lopen, dat ze misschien even willen sparren van hoe gaan we dit oplossen en is het oké hoe we het nu hebben gedaan. Nou, dit is dan zo'n vorm van hoe je die structuur, dat uniforme werkproces kunt afspreken. Er zijn natuurlijk wel meer dingen, maar ik noem nu even een paar voorbeelden. En het is daarbij dan ook, zou mijn advies zijn, belangrijk dat je hiervoor 1 of 2 mensen een verantwoordelijke rol geeft. Niet zozeer dat zij de leiding hebben hierover, maar wel zeg maar een soort eigenaarschap, de regie hebben. Dat zij monitoren dat dit ook op deze manier gebeurt. Nou, en als iedereen gewoon zich hieraan houdt, dan heeft deze persoon weinig te doen. Maar als er toch vanaf wordt geweken, dat dit dan de persoon of de personen zijn die even kijken van nou, is dat dan inderdaad ook naar het beste inzicht gebeurd? Of zouden we dat de volgende keer toch iets anders kunnen doen? Dat zou ook degene kunnen zijn die bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid heeft om de werkdagen van behandelaren te veranderen als er een wijziging is, of agenda's open en dicht kunnen worden gezet. Hè, zo'n verantwoordelijke is gewoon heel handig om die ook daar de regie op de werkvloer te leggen, zodat jij daar als praktijkmanager niet ook je mee bezig hoeft te houden. En als je dan signaleert dat er toch iets niet goed gaat, of die praktijkhouder die op vakantie is, dat je na je vakantie ook even naar deze verantwoordelijke toe kunt gaan en kunt zeggen van goh, ik heb dit gesignaleerd, heb jij het ook gezien, ben even benieuwd. En van daaruit dat gesprek dan aan kunt gaan of daar iets moet gebeuren. En misschien in het gunstigste geval krijg jij op dat moment te horen van de verantwoordelijke van joh, ik heb het ook gezien en dit was de reden, dus het is helemaal oké. Nou, dan kan je het loslaten. Ik geloof dat alles in de praktijk zo georganiseerd zou moeten zijn dat het faciliteert om dat gezamenlijke plaatje te bereiken. En dit klinkt natuurlijk fantastisch, hè? Zal je denken van ja, Marcia, lekker praten. Lekker makkelijk praten. Maar je moet het gewoon gaan doen. Weet je, het begint gewoon bij de eerste zaken die je dan met elkaar hebt bepaald om dit zo te gaan doen. En het is met alles zo. Als je elke keer een stukje doet, als je er elke keer één pakt om dit zo uit te werken. Hè, één werkproces, een onderdeel waar je die verbetering in wilt zien. Dan wordt het steeds makkelijker. Dan wordt het dus ook iets wat in de bloedbanen zit, waar mensen ook zelf mee aan de slag gaan, omdat ze ook zien dat ze, als ze meer autonomie hebben, dat het werk ook leuker maakt. Essentieel daarbij is dat je zorgt, waar het om gaat, is dat je dus gewoon op deze manier veel meer grip krijgt op je teamleden, doordat ze meer regie krijgen, dat je ze verantwoordelijkheden geeft en zorg ook, en dat wilde ik zeggen, dat is essentieel, dat je die verantwoordelijkheden en dat eigenaarschap van bepaalde werkprocessen, dat je die wel verdeelt onder mensen die dat aankunnen. En je zult ook zien dat als je dat bij die mensen doet, dat dat ook weer inspireert bij andere mensen en dat die dat vervolgens ook willen. Hè? Dus ga niet, het moet niet voelen als ballast, het moet vooral ook het mensen het gevoel geven van ja, dit maakt het werken voor mij gewoon veel leuker. En daarnaast zal je natuurlijk vanuit het management mensen moeten stimuleren en inspireren om in dat proces wat je dan samen hebt afgesproken ook continu elkaar te blijven verbeteren. Weet je, het is nooit af. Je kunt niet zeggen van we hebben, als je die focus, want hiermee leg je enorm de focus op kwaliteit natuurlijk. Op het moment dat je dat gaat doen, dat is nooit klaar. Daar blijf je mee bezig. Maar dat kan juist dan op een gegeven moment alleen maar een heel mooi, bijna soort spel worden. Dus ga uit van de krachten die jij in je team hebt en bied de structuur die ze helpen om dit te faciliteren. Ik gaf het net al aan, Medic Flow is zo'n systeem. Ik vind het woord systeem nooit zo lekker, want het klinkt echt alsof het allemaal volgens de regeltjes moet. Maar Medic Flow faciliteert je team hierin, omdat wij al die werkprocessen al in de basis hebben uitgedacht en jij ze vervolgens alleen nog maar op maat hoeft te maken voor jouw praktijk. Het blijft uiteindelijk het belangrijkste dat je je mensen daarin betrekt. Dat elk systeem hierin faciliteert, jouw mensen zijn het belangrijkste. Dus welk systeem je ook aanschaft, niks gaat vervolgens dan vloeiend als jij daar je mensen niet in betrekt en bepaalde verantwoordelijkheid in geeft. Nou, ik wil hem eigenlijk een beetje gaan afronden, want dit wordt volgens mij mijn langste podcast. Ik moet ook nog even denken aan, er zijn natuurlijk altijd situaties waarbij het niet gaat zoals je het zou willen. Als je het allemaal leuk bedacht hebt, maar je hebt onderbezetting. Is een apparaat kapot. Of van alles wat onverwachts plaatsvindt, dan kan je gewoon tijdelijk niet aan die werkwijze voldoen. En dan is het heel simpel, er is maar één oplossing. Laat dan die afspraken gewoon meer los. Hè? Of je helemaal los moet laten, weet niet of het een goed idee is, maar geef daarin dan ook daar jouw teamleden autonomie. Vertrouw erop dat ze ook in zo'n situatie er het beste van maken. En accepteer dat het dan gewoon even minder goed gaat. En hierin weten we allemaal dat juist in dit soort situaties, hè, en ze zijn natuurlijk soms nog extremer, ik bedoel, op het moment dat er echt sprake is van een calamiteit in jouw praktijk of een incident of denk aan de coronatijd die we achter de rug hebben. Of een overstroming in je praktijk. Hè. Een tijdje terug was er een hele dikke overstroming in een praktijk in het zuiden van het land bij Tristan Staes. Zelfs in het nieuws gekomen. Waarbij heel mooi werd weergegeven dat het water kwam echt uit alle plafonds en hoeken, kieren en gaten erdoor. Dat er dan juist iets in je team ontstaat, dat ze daar met z'n allen de schouders onder zetten. Hè? Dus juist in die situaties waarin het even extreem is, als jij het allemaal goed regelt voor je team, dan zijn dat ook de situaties waarin ze precies weten wat ze moeten doen. En zelfs als je het niet goed regelt voor je team, hè, in de calamiteit is vaak zo'n moment waarop mensen in één keer tot hele mooie oplossingen komen. En dat het dan heel duidelijk wordt dat er een gezamenlijk doel is. Hè. Iedereen heeft dan heel duidelijk voor ogen van jongens, hier moeten wij even doorheen en dit gaan we samen oplossen. Dat geeft verbinding. Hoe dan ook, breng het organiserend vermogen terug naar de werkvloer. En je zult zien, dat levert jou heel veel praktijkgeluk op. Tot slot, en nu dan echt als allerlaatste. Ik heb een primeur. En het is echt, ik vind het super leuk om te vertellen dat ik samen met Plek en Medic Plek, het platform waar Medic Flow op draait, binnenkort, dat zal ergens in het voorjaar zijn, een succesfactoren benchmark lanceer. Ik heb natuurlijk in deze podcast over de succesfactoren gesproken. Nou, deze benchmark die zal in de toekomst breed uitgezet worden, maar we starten hem in elk geval voor tandartspraktijken. En dat betekent dat we twee keer per jaar een benchmark gaan draaien. Waarbij je niet alleen voor je eigen praktijk in kaart krijgt welke succesfactoren nou bepalend zijn voor, ik noem het natuurlijk praktijkgeluk. En jouw team kan dat dus aangegeven in die benchmark, jouw teamleden individueel. Dus het gaat niet alleen om het in kaart krijgen van de uitkomst voor jouw praktijk, maar je kunt hem ook nog eens vergelijken met de uitkomst van andere praktijken. Bijvoorbeeld in jouw regio, maar ook landelijk. Nou, superleuk. Ik weet zeker dat dit echt heel erg succesvol gaat worden. Dus heb je interesse en zeg je, we hebben er al een pilot mee gedraaid. Wil je hier meer van weten? Stuur een mail naar team@dentines.nl. Je kunt het mailadres ook op mijn site vinden. Team@dentines.nl. Volgens mij wordt het straks nog een keer genoemd in het stukje van hierna. Dus laat het weten. En voor nu wens ik je een hele mooie dag.
Superleuk dat je luisterde naar de Tandartspraktijk Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl. En let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten. En ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.